Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst staat voor dominee Maas uit Vinkeveen. Een opmerking met betrekking tot het coronavirus. Om elk risico op besmetting zoveel mogelijk te vermijden, volgen wij voorlopig de richtlijn van de PKN en het RIVM. Dat betekent concreet dat de drempelroutes bij een welkom u of jou geen hand geven. Maar het doorgeven van de collectezakken wordt niet als een risico gezien. Er vindt dus op de gebruikelijke manier plaats. De voorbeden. Vanmiddag denken we aan de zendingswerkers die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden. Cora en Steven vragen ons te danken dat God zichtbaar werkt in Nigeria en dat moslims tot geloof komen. We bidden voor veiligheid en volharding, zodat zij hun werk kunnen doen. Christophe en Marianne willen in maart een verkenningsbezoek gaan brengen aan een land in het Midden-Oosten. We bidden voor een gezegende reis. Ze zijn dankbaar voor de fijne bezoeken die ze in de afgelopen weken vanuit onze gemeente hebben gehad. En voor het meeleven vanuit de gemeente in de vorm van kaarten, cadeaus en gebeden. Hans en Gerry Kasbergen zijn dankbaar voor de goede thuisreis vanuit Malawi. Het is hun verlangen om verder te gaan en ze weten zich geroepen om terug te gaan. We bidden voor hen om wijsheid, rust en vrede in de beslissingen die ze gaan nemen. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de voorjaarszendingscollecte van de GZB. De tweede collecte is voor het kerkbeheer en bij de uitgang vindt hij de zendingsbussen. Het werk van Marianne, Cora, de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. Ter inleiding op de dienst zingen we nu met elkaar lied 157, vers 1, 3 en 4 uit Weerklank. O hoofd vol bloed en wonden.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 25 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 25, de eerste twee versen. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen blijden wij ons geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we daarna samen zingen Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Psalm 62 vers 1. Laten we ons gelovende drie enige God beleden hebben. En ik nodig u en jou uit te beleiden met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. We zullen samen bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, zo naderen voor uw heilige aangezicht in gebed. God van hemel en aarde, de Almachtige, de Eeuwige. En wij danken u dat u die God bent die ons nodigt. Uitnodigt om hier te zijn in uw huis. Plaats van gebed, plaats van samenkomst. En Heere, wij belijden het u dat u die God bent die ons nodigt. Daarbij belijden we dat het er anders nooit van gekomen zou zijn. Om hier bijeen te zijn. Maar u bent de eerste. En u komt op ons toe met uw eeuwige woord, met uw nodiging. En daar danken wij u voor. En Heer, zo heeft u ons getrokken om zo ook hier te zijn onder uw woord, om zo ook samen de lofzang gaande te houden, om door u gezegend te worden. Om zoals gezegende mensen deze week te mogen beginnen. Wat hebben we dat nodig? Ook te midden van alle onrust en alle onvrede die er is, alle angst die er toch ook heerst, mogen wij schuilen bij u, mogen wij komen tot u. En mogen wij stilte vinden ook voor ons hart en voor onze gedachten bij u, de levende God. Heer, en dan bidden wij u. Wilt u geven dat wij zo ook alles van u zullen verwachten. ook nu, ook als wij samen uit de Bijbel gaan lezen. Wilt u zelf voor ons het woord openen? Want wij zijn van nature blind voor uw woord, dat belijden wij u, ook als schuld. Maar wanneer u komt met uw geest, met uw werk, dan gaat er wat veranderen. En dan worden dingen ontsloten. En daar bidden wij om. Omdat zo uw woord in ons hart en ons leven zal komen. En dat wij zo ook mogen getuigen van wie u bent en van wat u gedaan hebt, ook in onze geest. Dat we zo mogen delen van datgene wat u ons geschonken hebt in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heer, u bent een groot God. Een genadig God. En daar, ja, daar doen wij ook een beroep op. Want wij belijden dat wij niet voor uw heilige aangezicht kunnen komen vanuit onszelf. Zondig en onrein als wij zijn. En daarom komen wij ook alleen in de naam van Jezus. Komen wij schuilend achter het bloed van het lam, van de verlosser. De zaligmaker van de wereld. En zo bidden wij u dat wij allen, zoals we hier zijn, jong en oud, aangeraakt mogen worden door uzelf. En dat we zo het verlangen hebben om de zonden te belijden en te laten. En te leven voor u. En opgebouwd te worden in het geloof. Ja, dat bidden wij u voor iedereen die hier is, voor jong en voor oud. Wilt u ons helpen om onze aandacht erbij te houden? Dat u ons concentratie geeft. Weer ook voor de jongeren, de kinderen, de tieners die hier zijn of die hier in Eltoto zijn. Heren, wij dragen ook allen aan u op die thuis meeluisteren of meekijken. Geef ook hen een goede en door u gezegende dienst. Wil zo ook zijn met de thuisgemeente. Dat ze onder het beslag van uw woord toch ook mogen ervaren hoe goed het is om verbonden te zijn met de gemeente. En om zo ook deel uit te maken van de gemeente. En om zo ook één te weten, thuis en hier. In de verbondenheid in de naam van Jezus. Heren, wij danken u dat u ons in de gelegenheid stelt om onze gaven te geven. Dat u die gaven ook zegenen. Dat u ons zo nabij zijn. En ons zo'n goede en ongestoorde dienst geven. Dat alles vragen wij u. Ziende op uw Zoon, Jezus Christus. Dat alles bidden wij u. In de naam van onze Heiland, onze zaligmaker. Dat bidden wij ook biddend. Dat zo alles mag meewerken ten goede in deze dienst. En ook dat allen die een bijzondere taak hebben in deze dienst, ook door u gezegend mogen worden. In kosterschap. In het bespelen van het orgel. Broeders van de kerkraad. Onder en op de kansel zegen ons zo allen. En geef wat wij nodig hebben. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Hoofdstuk 14. Vanaf vers 1 tot en met vers 11. Marcus 14 vanaf vers 1 willen we samen lezen. Daar lezen we het woord van de Heere. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem, Jezus, door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest, omdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er toen hij aanlag een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardeszalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want je had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig bent u, ben jij, dus het woord van God hoort, in het hart bewaart en ook doet. We willen deze geschiedenis bepreken vanmiddag en als kerntekst gekozen voor het 8e vers. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven en laten we dan zingen ter voorbereiding de woordverkondiging op Psalm 133. In Psalm 133 zingen wij ook van zalving en van de zalf waarmee de hoge priester aan God gewijd wordt. En we zingen Psalm 133 vers 1 en ook het tweede vers waar we zingen over die liefdegeur die elk tot liefde moet nopen, die iedereen moet opwekken om ook liefde te hebben, dat die zalf, die geur, als het ware ook een middel is om zo ook lief te hebben en liefde te uiten. En wij zingen dan dat vanmorgen, vanmiddag in het bijzonder met het oog op onze liefde voor Christus Jezus. Psalm 133 vers 1 en 2. Gemeente, laten wij als antwoord op de verkondiging zingen Psalm 116 en daarvan de versen 1, 7 en 10. God heb ik lief, dat zingen we als antwoord op de verkondiging. Psalm 116, de versen 1, 7 en 10, direct aansluitend aan het amen van de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het lijden van onze heiland, dat kunnen wij niet zomaar in zijn volle omvang vatten. 7 lijdensweken kunnen ons daar wat bij helpen. Maar ook dat is nog slechts een aanzet. Mijn gebed en mijn hoop is dat deze tijd voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen ons als christelijke gemeente zal helpen. Dat het ons zal helpen om te zien in dankbaarheid en liefde op Jezus Christus. Om ons te verwonderen over zijn onuitsprekelijke goedheid en zijn liefde. En dat het ons zal helpen om zo ook in deze lijdenstijd zijn lijden en zijn sterven te overdenken. Te overdenken tot ons eeuwig heil. Dat het ons zal helpen om onze zonden te overdenken, te belijden en te laten. En zo ook des te meer uit te zien naar Pasen. En daarin dan ook toeleven naar het herdenken van zijn opstanding zullen leven tot zijn eer. En zo worden wij vanmiddag in deze lijdenstijd meegenomen naar dat dorpje Bethanië. Dat dorpje iets buiten Jeruzalem, als je vanuit de oude stad Jeruzalem het Kidrondal oversteekt, de Olijfberg oploopt en dan iets daar voorbij loopt, kom je bij dat dorpje Bethanië. Ongeveer een half uur lopen vanuit Jeruzalem, oude stad. Misschien heeft u het wel eens andersom gelopen. Heb je dan het volle zicht op Jeruzalem met Bethanië in je rug. Ja, Marcus, hij beschrijft ons de zalving in Bethanië. Hij is niet de enige evangelist die de zalving van Jezus beschrijft. De andere evangelisten beschrijven ook een zalving. Bij Matthäus lezen we ongeveer in gelijke bewoordingen over de zalving in Bethanië. Johannes beschrijft ons ook de zalving, maar dan met iets meer details, iets meer namen ook. Marcus en Matthäus schrijven over die vrouw en Johannes noemt ons de naam van deze vrouw. Lucas, ook hij beschrijft een zalving, maar wellicht gaat dat over een iets andere situatie. Maar vanmiddag nemen wij ook die andere beschrijvingen over de zalving mee in onze overwegingen. Beschrijvingen die laten we ook meewegen wat we hieruit mogen leren, wat we hier zien gebeuren. Ja, de lijdenstijd. Marcus, hij beschrijft deze zalving zo heel dicht voor het sterven van onze heiland. 2 dagen voor Pascha. Dichter dan de andere evangelisten. En zo laat hij nog meer uitkomen dat deze zalving een voorbereidende zalving is op het lijden en het sterven van Christus Jezus. En de beschrijving van de zalving staat ingeklemd tussen 2 geschiedenissen, 2 taferelen die dreigend op ons overkomen. We hebben dat gelezen in die eerste 11 versen van Marcus 14. Het begint ermee dat we zien dat de overpriesters en de schriftgeleerden bezig zijn met het beramen van plannen om Jezus uit de weg te ruimen. Nu is het moment aangebroken dat ze er echt naartoe gaan werken om hem te doden. En de plannen worden steeds concreter. En ook wel zo concreet dat ze zeggen niet op het feest, niet op het Pascha, want dat zou te veel opschudding kunnen veroorzaken. Laten we een ander moment kiezen. Een moment dat we dat met minder aandacht kunnen doen. Dat het wat minder opvalt, wat meer in de stilte, wat meer in de luwte. Daar begint dit hoofdstuk mee en de pericoop die wij gelezen hebben wordt afgesloten met een Judas. Judas die voor zichzelf de conclusie getrokken heeft dat het moment nu daar is dat hij zijn meester zal overleven. En hij gaat naar die overpriesters en die schriftgeleerden toe. En hij weet wel dat hij daar een gewillig oor zal vinden om hem over te leveren. En het blijkt ook helemaal te kloppen. Hun gezicht klaart op. Ze verblijden zich over het feit dat Judas komt en dat Judas aanbiedt hem wel te willen overleveren. Hem wel te verraden. En ze bieden hem ook geld aan. Zodat hij nog meer ertoe overgehaald zal worden om het ook echt te doen. Twee dreigende taferelen waarbij we zien dat het lijden en sterven van Jezus heel dichtbij komt en dat zijn dood aanstaande is. En daartussen zien we de zalving. Daar is ineens die vrouw. Daar in Bethanië. Huis van de dadels, huis van de palmbomen. Die woonplaats van Simon de Melaatse, waar Jezus nogal eens uitgenodigd werd om te komen, daar in het dorpje. Woonplaats ook van Maria, Martha en Lazarus. Lazarus die opgewekt was uit de dood door Jezus zelf. Vrienden van hem, Maria, Martha, Lazarus en ook Simon de Melaatse kunnen we wel tot die groep rekenen. En daar in dat huis, daar waar Jezus uitgenodigd wordt en daar waar hij gekomen is om te eten, daar waar hij aan ligt, daar in dat huis van Simon met die toch wel bijzondere bijnaam, de Melaatse, wellicht was hij daarvan genezen door Jezus. Want wanneer hij daadwerkelijk Melaatse geweest zou zijn, dan zou hij ook in quarantaine geplaatst zijn en zouden zij daar niet zomaar hebben kunnen eten. Wanneer hij daar is en aanlegt, dan zien we de beschrijving van die vrouw. En Johannes, hij noemt ons de naam van deze vrouw. Waarom Marcus dat niet doet, dat is voor ons niet zomaar duidelijk. Maar Johannes beschrijft, dit is Maria. Maria, zuster van Martha, van Lazarus. En Maria, zij doet, zo begrijpen wij, haar liefdewerk. Het aanliggen van de gasten aan de maaltijd gingen vaak mee gepaard dat ze hun sandalen uitdeden, de voeten gewassen werden. En dan was het nog wel eens de gewoonte om een paar druppeltjes van die kostbare nardesalf op de voeten te sprenkelen, zodat het net wat lekkerder rook. En daarom was zo'n albasten flesje ook uitgerust met een zeer dunne hals, zoals jullie misschien thuis ook wel een fles op het aardig hebben staan met olijfolie. En dat is dan niet met zo'n grote opening, want anders zou je veel te veel in één keer eruit schieten. Dat is niet nodig, maar dat is ook veel te kostbaar. En vandaar dat er vaak ook een dunne hals aan zit om zomaar een heel dun straaltje uit te kunnen gieten. Nou, zo kan je dat ook een beetje voorstellen bij dit albasten flesje. Een heel dun halsje, zodat niet alles er in één keer uitkomt. En zo is Maria daar bezig met haar liefdewerk. Zo is zij daar bezig om te dienen. En zo begrijpen wij dat zij, wanneer zij daar is bij Jezus, dat zij niet alleen haar plicht doet, niet alleen de dingen doet die ze anders ook zou doen of bij de anderen zou doen, maar dat zij komt tot een heel bijzondere daad. Zo bijzonder dat wij daar vanmiddag nog steeds over spreken. En dat had Jezus al geprofeteerd. Dat overal waar het evangelie in de wereld verkondigd zou worden, zou ook tot nagedachtenis van deze vrouw gesproken worden. En zo is zij daar en zo neemt zij dat kostbare flesje met die dure inhoud en ze breekt die hals eraf en ze giet zo de inhoud van die fles over het hoofd van Jezus, zodat het over zijn haar, over zijn kleding, over zijn lichaam komt en zo ook op hem afdruipt. En we begrijpen dat dit een daad van liefde is. Waarin zij alles wat zij op dat moment ook kan doen, doet. Alles wat zij heeft, geeft. Ze geeft zich over aan haar Heere, aan Christus, haar meester. Ja, Marcus beschrijft dus tussen die leiders die bezig zijn om hem om te brengen, tussen Judas, die ook daar plannen voor beraamt, de daad van deze vrouw. En het is bij uitstek een daad van liefde. Deze zalving, deze uitstorting van die zalf. We zouden ook kunnen zeggen, het is ook de uitstorting van haar hart. wist Maria wat zij deed? Wist ze wat ze deed toen ze de hals van dat flesje brak? Zodat het stromen kon, stromen, niet een enkele druppel. Kwam er toen hij aanlag een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardesalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot ze hem uit op zijn hoofd. Wist zij wat ze deed? Misschien wel. Wordt ons niet zo helemaal beschreven, maar in ieder geval gaat Jezus het zelf ook duiden. En in ieder geval is er opschudding, is er een overweldigende geur. Gemeente, het is een daad van liefde. Dat is zeker, dat is duidelijk. Of zij wist dat Jezus al spoedig sterven zou, wie weet. Maar het is een daad van overgave. Zo mogen we deze daad van deze vrouw toch wel bestempelen. En die zijn ook een heerlijk moment. Hoe kijkt u daarnaar en jij? Is er herkenning? Verlangen? Dat je denkt, ja, zoiets, dat zou ik bij geweest willen zijn. Of dat zou ik nou ook wel willen doen. Zo bij de heiland te zijn, zo hem alles te kunnen geven, te kunnen doen wat gedaan moet worden. Zij deed alles wat zij kon. Dat. Overgave. Je hart. Aan hem te geven. Aan hem te wijden. Te ontvangen. Genade. Te beseffen. Hij is alles waard. Hem wil ik mijn leven wijden. Toewijden. Ja, hoe kijkt u daarnaar en jij? Niet iedereen is even enthousiast. Sommigen van degenen die aanwezig zijn daar bij die maaltijd, die zijn verontwaardigd. En die vinden dat verspilling. Je reist de verkwisting. Dan hadden we er nog wel iets beters mee kunnen doen, zo oppert iemand. Dat had voor veel geld verkocht kunnen worden. En dan hadden we de opbrengst daarvan aan de armen kunnen geven. Dat was toch altijd de bedoeling, om zo voor armen te zorgen. Verspilling. 300 denariën. Een dagloon. Is er 300, een jaarloon. En ze vielen scherp tegen haar uit, tegen deze vrouw. Kolbrugge die schrijft ergens, vele dolkstoten kreeg ze terug voor haar nardes. En Johannes de evangelist die duidt ons dat het vooral Judas geweest is. Judas die op deze manier, nou ja, iets zag vervliegen van de hoop dat hij daar ook nog wat aan zou kunnen hebben. Judas was degene die voor de portemonnee zorgde. We begrijpen dat hij daar anders nog wel wat van kunnen overhouden voor zichzelf. Als hij het, ik zal maar zeggen, voor 10.000 euro verkocht zou hebben, dan zou er nog wel wat van hemzelf ingezeten hebben. Wie weet, 500 euro, hoe hij het precies deed, weten we niet. Maar in ieder geval was het bekend geraakt dat hij nu en dan zo wat voor zichzelf hield van dat soort dingen. Ja, niet iedereen is dus even enthousiast. En het blijkt vaak ook als een duivels spel. Dat altijd wanneer mensen zich overgeven aan God, dat er anderen zijn die daarop neerkijken, die dat verdacht maken. Die daar een mening over hebben, die daar zo nodig wat over moeten zeggen, wat soms ook alles in één keer af kan breken. die dat bekritiseren. En je herkent dat soms. Je zit op de Bijbelkring en eindelijk geef je de moed om iets persoonlijks te delen. Maar een ander komt er met een scherp woord tussen en je denkt, had ik maar niks gezegd. Je hebt het verlangen om belijdenis te doen en je deelt dat met iemand anders en die zegt, nee joh, dat is niks voor jou. Of je bent voor het eerst aan het heiligavondmaal geweest en je spreekt die week daarna iemand anders en die zegt, joh, ik zag dat jij aan het heiligavondmaal ging, had ik nooit van jou verwacht. Volgens mij is dat ook nog helemaal niets voor jou. Ja, zo zou het in de christelijke gemeente niet aan toe moeten gaan, maar zelfs tot in de kring van de discipelen kwamen dergelijke mechanismen voor. En dat halen we niet naar voren om daarmee iets te vergoeilijken. Integendeel. Maar wel als een waarschuwing. Allereerst ook voor wie een scherpe tong heeft. Zet een wacht voor je lippen. Eerst luisteren. Luisteren en kijken ook met de oren van Jezus, dat is ons een roeping, een opdracht. Maar ook voor diegene die iets mag herkennen van zich overgeven aan Jezus en daar getuige van zijn, een waarschuwing, reken nou niet allereerst en allermeest op bijval van mensen. Reken daar niet automatisch op. Alhoewel, de bemoediging kan er soms zeker zijn, dat wel. Zijn we ook geroepen om daarvan te delen en mogen ook vele goede voorbeelden zijn. Maar het is ook van belang om te leren zien op Jezus en op Hem alleen. En dan ook daar niets tussen laten komen. Want dat doen we zelf ook maar al te snel. Dat wanneer we inderdaad ons hart aan Jezus hebben gewijd, dat we dan toch ook weer allerlei dingen daartussen laten komen. God van de welvaart. Onze eerste liefde verlaten. Ja, hoe zou die vrouw zich gevoeld hebben daar in die ruimte? Nou ja, er is er één, zo begrijpen wij, die het voor haar opneemt. Er is er één die de dingen doorziet en die heel anders reageert. En dat is Jezus zelf. Ja, er zijn momenten in het leven, dan gaat het tussen hem en u, tussen u en hem. En dan mag niemand daartussen komen. En Jezus, hij zegt tegen degene die daar zijn, laat haar. Ja, dat zegt hij letterlijk, laat haar. We lezen, laat haar met rust. Hij neemt het voor haar op. Waarom valt u haar lastig? En dan gaat hij ook duiden, gaat hij uitleggen wat hier gebeurt en wat er gebeuren gaat. Dan gaat hij spreken over lijden, over datgene wat komen gaat en over datgene wat ontbreken gaat. Wat komen gaat is zijn sterven. En wat ontbreken gaat is de zalving. En we begrijpen dat was in die tijd was dat een liefdewerk bij uitstek. Als je iets deed, dan was het goed voor de doden zorgen. Dan was het balsemen, dan was het zalven, dan was het op die manier iemand verzorgen na zijn dood. Dat zal niet gebeuren bij Jezus. Maar het gebeurt wel. En het gebeurt nu. En het gebeurt door de handen van Maria. Het gebeurt vooraf, voorafgaande aan zijn begrafenis. En zo spreekt hij, vers 6, hij heeft een goed werk aan mij verricht. Vers 7, want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, dan kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Ik ben er nog op dit moment. Ik zal er nog even zijn. Ik ben nog even bij u. Maar mij hebt u niet altijd. Wij begrijpen, dit is natuurlijk geen woord om daarmee armenzorg of soberheid aan de kant te schuiven. Maar dit gaat over prioriteit. Over bewustmaking. Waar ben je mee bezig? Wat heeft je hart? Wie staat er op de eerste plaats? En zo horen wij, zij heeft gedaan wat zij kon. Ik vind het toch ontroerend, gemeente, vindt u niet? Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor mijn begrafenis. Zo duidt hij deze zalving. Als een voorbereidende zalving, als een voorbereiding op zijn begrafenis. Maar even goed lijden, gemeente. Deze twist over of dit nu verkwisting is als hij gezalfd wordt. Als dit liefdewerk aan hem gedaan wordt, dat er dan onderling oneenigheid is. Verspilling, verkwisting en de enige met de ander mee. De armen, ja, de armen. Johannes ontmaskert ook in zijn evangelie deze houding. De ware reden is dat Judas deze zalf niet mocht hebben en zo ook niet iets van die inkomsten kon hebben. En daarom gunt hij het ook Jezus niet. Dat gebeurt nog wel eens vaker. Als je het zelf niet krijgt, gun je het ook niet aan een ander. Kwalijke houding. Daarom misgunde hij de meester de balsem. Maar Jezus, hij duidt wat hier gebeurt. Liefdewerk is het. Ja, had Maria nu een vermoeden van wat komen ging? We zouden toch kunnen veronderstellen, gemeente, wel zo ongeveer. Wist ze dat de heiland al zo snel zijn leven geven zou? En ja, dat weten we na de lezing dus niet precies, maar zij doet wat zij kon. Zij heeft gedaan wat zij kon, zegt Jezus. Wat haar hart, wat Christus haar in haar hart ingegeven heeft, God zelf, heeft zij gedaan. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Ja, hij kent aan dit liefdewerk dus een bijzondere waarde toe. En je zou kunnen zeggen, het roert hem in de ziel. Tegelijkertijd mogen we er ook op letten dat als hij deze woorden spreekt, dat dat zo'n getuigenis is van zijn zelfovergave. Hij weet precies wat er gebeuren zal. Dat hij bewust zijn leven zal geven, dat dat niet lang meer duurt. En hij weet dat hij bij de misdadigers gerekend zal worden, dat zijn manier van sterven zo zal zijn, dat er geen gelegenheid is voor balsemen. Hij weet dat hij zijn leven zal geven om zondaren vrij te kopen. Hij weet dat hij onder de misdadigers gerekend zal worden. Geen zalving. Ja, wanneer op de derde dag de vrouwen komen om hem te balsemen, ja, dan is hij al opgestaan. Ook dat weet hij. Dat wanneer zij komen, dat dat dan te laat is. En dat hij opgewekt is, dat hij verrezen is. Dat hij dan alweer onder hen zal zijn. Ja, gemeente, zo'n heiland hebben we. Zo'n overwinnaar. Zo'n heiland die alles aflegt. Om zo te laten zien wat liefde is. Die het ultieme liefdewerk gedaan heeft. Zijn leven geven voor vijanden. Gemeente, deze vrouw die had er veel voor over. Voor deze daad van liefde. Want even goed, wat was het kostbaar wat zij aan zalf uitgegoten heeft over het hoofd van Jezus. 300 penningen. Een dagloon van een arbeider. 1 penning, een jaarloon. Ze stort haar hart uit. Zij heeft gedaan wat zij kon. Gemeente, kent u dat? Dat je als het ware breekt. Een paar druppels? Nee. Dat je tot de volledige overgave komt en je al je liefde wijdt aan Hem. Alles geeft, jezelf daarin wegschenkt in het besef dat Hij dat eerst deed. Of kent u dat niet? Wat houdt u dan tegen? Om zo je hart aan Hem te wijden, wat houdt u dan tegen? Is dat het geld? De welvaart? Het is nogal een bedrag. Het is nogal wat om te geven. Het is nogal wat het kan kosten om Jezus te volgen. Om keuzes te maken, ook in je dagelijkse leven, in je praktijk, in hoe je omgaat met de armen, hoe je omgaat in je bedrijfsvoering, hoe je omgaat in de dagelijkse dingen, in de keuzen die je maakt, in de opvoeding. Het kost geld. Of is het anders? Is het de angst voor de reactie van mensen? Die probeert in te leven in deze vrouw, in wat zij deed en in hoe er op haar gereageerd werd. Daar kun je angst voor hebben. Zo kan het ook in ons leven zijn, ook in ons dagelijkse leven. Afwijzing. Ze zullen wel denken of dat je toch liever zwijgt in plaats van spreekt. Want je wilt toch ook niet voor ouderwets versleten worden of wat dan ook. Of is het overeind willen blijven, maar de status die je hebt, buigen, knielen voor Jezus Christus. En wat houdt je tegen? Of is het je eigen tekort, je zondige hart? Er kan zoveel zijn wat ons tegenhoudt in de dienst aan God, in het wijden van ons leven aan Hem, de zaligmaker. Maar gemeente, wat zou u dan willen? Alleen blijven? Overblijven met al je bezitting, al je geld, met al je status? Wat zou u dan willen? Buiten staan, zonder God in de wereld? Wat is er een leegte zonder God, zonder de vorst van Pasen? En zonder de vorst van Pasen is er geen leven. De vraag komt vanuit deze geschiedenis ook op u, op jou af. Waar leef je voor? Wat is het doel van je leven? Dat deze geschiedenis ons mag opwekken, ons in mag bevestigen. Dat we het goede deel gekozen hebben. Daarin mogen voortgaan of daarin mogen groeien of ons daartoe mogen bekeren. Ja, Marcus in zijn beschrijving laat zo duidelijk uitkomen dat er feitelijk gezien maar twee posities zijn. Of aan de ene kant heb je daar de mensen die bezig zijn om hem te verraden en die afstand van hem nemen, die hem uit hun leven willen bannen. Of er nu de overpriesters, de schriftgeleerden zijn die daarmee bezig waren, of Judas. En aan de andere kant is daar die vrouw en zijn daar de mensen die hem oprecht volgen. Twee posities. Of we kiezen het goede deel, of we kiezen de ondergang. Of we storten ons hart voor Hem uit, of we hebben geen deel aan Hem. De gemeente kiest dan toch het goede deel. Het deel waaruit spreekt dat het leven toekomst heeft. Ja, de lijdenstijd wil ons erbij stilzetten. Wie is Hij voor u in zijn lijden ook? Jezus, onze verlosser en zaligmaker. Knielt u voor Hem neer of blijft u wat op afstand staan? Legt u rekenschap af van de hoop die in u is of zwijgt u liever? En de nodiging klinkt om te komen tot Hem, de Christus Gods. En zo mogen wij daar in deze lijdenstijd ons ook op voorbereiden. Om zo ook te zien op Hem. Om zo ook straks van harte Pasen te kunnen vieren. Ook een tijd om tot onszelf in te keren. Om op te ruimen wat tussen Hem en ons instaat. En om ons zo ook in gebed uit te strekken naar deze Christus, opdat we hem overhouden, hem alleen. En zo biedt hij zichzelf aan. En zo mogen we hem zien. En zo mogen wij leren ook van deze vrouw om zo alles voor hem uit te storten. Omdat we hem alleen overhouden. Om daar ook genoeg aan te hebben. En wanneer je daar ook genoeg aan hebt leren hebben, dat is een zegen. Het is een worsteling. Er is ook aanvechting, er is ook strijd. Maar het is een zegen. Wanneer Christus ons alles is, we hem overhouden, ja, dan valt alles weg. En dan mag je weten. Te midden van al die stemmen, te midden van al die aanvechting, hij neemt het voor me op en hij spreekt. Laat hem, laat haar met rust, spreekt hij ook tot de duivel. Laat hem, laat haar met rust, laat haar. En die rust die schenkt hij, Christus ons, en hij alleen. Dan is hij ons deel. Dan hebben we hem. Waarvan Jezus ook zegt, hij zei, heeft gedaan, want hij heeft gezegd, kom. En gemeente, zo schenkt hij dat. En zo schenkt hij zichzelf, zo geeft hij zijn ultieme liefdegave. Zo stierf hij om ons vrij te kopen van de vloek van de wet. Vrij te kopen, opdat wij hem zouden dienen uit genade. Opdat wij zo de geboden zouden doen. Uit dankbaarheid om zo te leven van deze genade. Gemeente, wat een gave. Wat een genade. En wat een liefde. Laten wij zo die liefde beantwoorden. Laten wij zo in antwoord op deze geschiedenis ook met elkaar zingen. God heb ik lief. Laten we ons zo onze liefde wijden naar hem. Daar opnieuw van leren. Daarvan spreken, daarvan getuigen. God heb ik lief. Amen. Laten we de Heer samen danken voor zijn woord. En ook in het bijzonder voorbeden doen voor de zendingswerkers. Laten we samen bidden. Almachtige en eeuwige God. Wij danken u voor uw onuitsprekelijke liefde. En wij bidden u, Heere, geef ons een hart wat wij mogen uitstorten uit dankbaarheid en liefde voor u. We mochten het belijden als antwoord op de verkondiging, God heb ik lief, want die getrouwe Heer, ja, die hoort mij. En die neigt zijn oor tot mij. En zo mochten wij ook uitzingen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En zo mogen wij ons na al die eeuwen ons ook aansluiten, ook bij die woorden, die gedachten, om zo ook hier in uw huis liefde en aanbidding voor u te geven, aan u als het ware te offeren, te offer te mengen. Heer, wil zo onze dank aanvaarden voor wat u doet, voor wat u gedaan hebt en dat u God bent. En Heer, wij smeken u dat wij zo ook deelachtig mogen zijn aan dit liefdewerk van uw Zoon. Dat hij zo zijn leven geeft om zondaren vrij te kopen. Heer, vanmiddag hebben wij gesproken ook tot nagedachtenis van de daad van deze vrouw. Zoals u zelf geprofeteerd hebt. En wij bidden u dat er ook een zegen vanuit mag gaan, ook voor ons persoonlijk, ook in de week die voor ons ligt. Wilt u zo met ons gaan? Wilt u ons zegenen in het werk wat we mogen doen? Wilt u ons nabij zijn als we misschien het arbeidzame leven achter ons hebben? We mogen genieten van de rust die u ons schenkt. Wilt u ons nabij zijn als we in de school mogen, als we misschien ook een week vakantie gehad hebben? Wilt u zo ook zijn met alle kinderen, alle jongeren, met al het onderwijzend personeel? Heer, zegen ons zo allen, de plaats waar u ons stelt. En Heer, dan zijn we ook geroepen om uit te komen voor uw naam. En dan kan ons dat soms wat kosten. Het u geven dat wij dan niet zullen weglopen. Maar dat we juist alles van u zullen verwachten. Ook hierin. Heer, want alleen met u hebben we toekomst. Want zonder u is er geen toekomst, geen leven. Is er alleen die andere kant, die weg die dood loopt, die uitkomt in de hel. En daarom bidden wij u, Heere, bewaar ons daarvoor. En geef dat wij uw naam zullen verbreiden over het rond van deze aarde. Zo bidden wij u ook voor alle zendingswerkers die vanuit de gemeente uitgezonden zijn. We dragen Cora en Stefan aan u op. Wij danken u met hen dat u zichtbaar werkt in Nigeria. Als wij horen dat moslims tot geloof komen, het een wonder van genade, Heere. We bidden u ook voor veiligheid voor dit zendingspaar en wil hen ook volharding schenken in het werk wat ze mogen doen om zo ook het werk te kunnen blijven doen. We dragen ook Christophe en Marianne aan u op. Heer, wilt u hen nabij zijn als zij in maart een verkenningsbezoek willen gaan brengen aan een land in het Midden-Oosten? We bidden u voor een gezegende reis. En ze zijn ook dankbaar voor de fijne bezoeken die ze in de afgelopen weken vanuit onze gemeente hebben gehad. En voor het meeleven vanuit de gemeente. In de vorm van kaarten, cadeaus en gebeden. Heer, dat de gemeente daarin ook mag volharden. Dat bidden wij u. Wilt u dat ook blijvend tot een zegen stellen. We dragen ook Hans en Gerrie Kasbergen aan u op. Ze zijn dankbaar voor de goede thuisreis vanuit Malawi. En Heer, als het ook hun verlangen is om verder te gaan en ze ook geroepen weten om terug te gaan, wilt u hen dan daarin ook nabij zijn. We bidden voor hen om wijsheid, om rust en om vrede in de beslissingen die ze gaan nemen. Wilt u uw zegen eraan verbinden en wilt u zo het werk ook van de Gereformeerde Zendingsbond zegenen. Ook als we zo daar onze gaven voor mochten geven voor de voorjaarszendingscollecte van de GSB. Heer, dat dan zo ook deze organisatie, de Gereformeerde Zendingsbond, tot zegen mag zijn voor mensen ver weg En ook dichtbij wilt u ook allen die hier werkzaam zijn in Nederland uw zegen schenken. Dank u ook dat we gaven mochten geven voor het kerkbeheer. Wilt u zo ook het werk wat in de gemeente gedaan wordt zegenen. Wees zo met de herder en leraar hier gesteld. Geef hem uw zegen op het werk. En zo zijn we de broeders van de kerkraad en de bezoeken die zij mogen doen in het diaconale werk, in het jeugdwerk. Het werk wat de scriba mag doen, in het werk wat de broeders mogen doen die het kerkbeheer behartigen. Heren, wees zo allen nabij. Geef ook wijsheid. Ook om in deze tijd leiding te geven de gemeente. Heren, wij bidden u zo voor alle jongeren, voor alle tieners. Ook voor al het pastoraat wat gedaan mag worden onder jongeren. Wilt u ook dat zegenen. En daar ook uw zegen aan verbinden. Dat jongeren zich ook zo gehoord en gezien mogen worden. Dat ze zo beseffen dat ook u recht heeft op hun hart, op hun leven. Ga zo met ons. Geef ons zo nog een gezegende avond. Wees zo met ons, ook als wij alleen thuis komen. Kan het soms zo eenzaam zijn. De stilte als het ware op ons valt en we niemand hebben om de dingen mee te delen, Heren. Wil dan in het bijzonder ook daar nabij zijn. Daar ook kracht geven. Zo bidden wij u. Vergeeft u alsjeblieft zo al onze zonden. Wees zo met ons. Wees zo met uw volk, Israël. Dat ze zo mogen zien dat u Jezus de Messias bent. Heren, wij dragen elkaar aan u op. En wij bevelen elkaar in uw handen. En dat in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 89 en daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Ga heen onder de zegen van God en wees een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.